Wij waren nog steeds bij de envelop en nog steeds niet bij de brief zelf. Want we hebben inmiddels min of meer besproken vers 1 en 2. En laatstelijk hebben wij stilgestaan bij die uitdrukking dat deze brief niet alleen geschreven wordt algemeen aan de heiligen in Christus Jezus, dan wel te Filippi, maar in het bijzonder worden ook genoemd de opzieners en diakenen. De Bijbel kent binnen de gemeente opzieners en diakenen. Neem niet weg dat daarnaast diezelfde Bijbel leert dat wij allen als kinderen Gods, omdat wij kinderen zijn en dus in niets verschillen van een dienstknecht, dat wij allen als kinderen Gods dienstknechten van God zijn. In de zin van niet dienaren, dienstknechten. Als je het Nieuwe Testament leest over dienstknecht, dan is dat een lijfeigene, een slaaf. Al zijn wij geneigd het woord slaaf dan toch misschien wat te zwaar op te vatten, maar strikt genomen, ja, het zijn lijfeigenen. Slaaf, doelloos, weet u, kennen we allemaal, hè. En dan heb je nog dienaar. En dat is een ander woord, dat is niet doelloos, maar dat is diaken. En dat is een Grieks woord. Diakonos. Dat is een Griekse term. Men heeft de term, hier staat diaken in de Statenvertaling van Filippenzen 1 vers 1. Men heeft het woord niet vertaald. Dat heeft men met veel woorden niet gedaan. Het woord engel ook niet. En evangelie ook niet. Het zijn gewoon Griekse woorden. En men heeft ze laten staan met de gedachte dat als je het vertaalt naar het Nederlands of welke andere taal ook, dan raak je toch de specifieke Bijbelse betekenis van het woord kwijt, was het idee. Zo van, dat woord heeft binnen de Bijbel een specifieke betekenis die afwijkt van het algemene Grieks, voor zover er algemeen Grieks bestaat trouwens. Heb u dat? En dus diaken. Men heeft er dus toch een officiële functie van gemaakt, want men beschouwt het als officiële functie. Maar het is het gewone woord voor dienaar. En het verschil tussen die beide woorden, dat is eigenlijk niet zo groot. In de praktijk maakt het weinig uit. Maar het verschil in betekenis tussen die woorden is dit, dat als er over dienaren gesproken wordt, dan gaat het meer specifiek over het werk dat de persoon in kwestie moet doen. De persoon in relatie tot het dienstwerk dat hij doet. Terwijl bij dienstknecht, slaaf dus, het niet zozeer gaat om het werk dat hij doet, maar om zijn positie ten opzichte van zijn opdrachtgever. Voor de rest maakt het geen verschil. Heb je dat nog? In alle gevallen gaat het om dienst en is het dus een opdrachtgever. Dus een diaken kan net zo goed een doelloos zijn. Want of de dienaar een slaaf is of niet, ja, dat zit niet in het woord dienaar opgesloten. Het is een woord gericht op de arbeid die hij verricht, om zo te zeggen. Terwijl het woord slaaf zelfs kan betekenen dat zo iemand helemaal niet dient, zelfs helemaal niks doet. Maar hij is nou eenmaal niets zijnzelfs, heet dat in 1 Korinthe. Dat wil zeggen, hij is nou eenmaal eigendom, hoort tot de inventaris van zijn heer. Heb je dat? Dan trek ik het zo breed mogelijk uit elkaar. Hoe dan ook, de beide termen kwamen we tegen in 1 Timotheus 3. Ik weet niet of u dat nog, of u dat goed hebt meegekregen nog. Wie eens opzieners ambt begeert een treffelijk werk. En dan sla je de bladzijde om, althans in de Jongbloedversie van de Statenvertaling. En dan staat er, de diakenen desgelijks, maar we hebben dat wel aangehaald, de diakenen desgelijks. En eigenlijk het enige zinnige verschil tussen die twee, zoals ze beschreven worden, is dit, dat de opziener wordt geacht bekwaam te zijn om te leren. Dat is namelijk wat hij moet doen, te onderwijzen. En van de diaken wordt dat niet verwacht. Van de diaken wordt verwacht dat hij de verborgenheid bewaart. In 1 Timotheus 3, vers 9. Houdende, dat wil zeggen vasthoudende, bewarende, houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Het moeilijke van zijn uitdrukking is dat je dan moet weten wat die verborgenheid dan eigenlijk is. Ja, nou ja. Maar die diaken hoeft dan misschien niet te onderwijzen, maar hij moet wel op de hoogte zijn. Hij moet wel weten waar het over gaat. Hij moet namelijk zelfs, als ik het zo mag zeggen, de verborgenheid des geloofs bewaren in een goed geweten. Maar het hele begrip verborgenheid is in de praktijk de samenvatting of de aanduiding van alles wat God vandaag doet. Nou ja, en gisteren ook natuurlijk. Ik bedoel, de verborgenheid is de term ter aanduiding van alles wat behoort tot de tijd vanaf de opstanding van Christus tot in zijn wederkomst. Of gewoon alles wat ligt tussen de eerste en de tweede komst van Christus, populair gezegd. Dat heet verborgenheid en het heeft betrekking op onze tegenwoordige bedeling. Voor een deel zelfs ook op de volgende. De bedeling van de volheid der tijden. Maar daar gaat het nou verder niet specifiek om. Gaat maar om dat het de dagen zijn waarin Christus verborgen is. Zijn aangezicht verbergt voor de wereld. Met dank aan het Oude Testament, waar de uitdrukking nogal eens voorkomt, overigens. Vanaf Deuteronomium. En verder de verborgenheid, zoals we dat meteen ook tegenkomen in het Nieuwe Testament, in het Matthäus-evangelie al meteen, namelijk de verborgenheid of verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen enzovoorts. Je kan het systematiseren, ik doe dat ook wel eens voor het gemak. Dan zoek je dat woord verborgenheid op in het Nieuwe Testament. En er staat, het is in voorgaande eeuwen niet bekendgemaakt, maar nu geopenbaard door zijn apostelen en profeten in het eind van de Romeinenbrief, Romeinen 16, de laatste verzen. Of zoals het ook staat in Efeze hoofdstuk 3, waar Paulus dat rechtstreeks zo zegt. En hij spreekt in dat verband ook bij gelegenheid over de verborgenheid van de gedeeltelijke verharding van Israël. Of de verborgenheid dat wij wel niet alle zullen ontslapen, maar wel alle zullen veranderd worden. Dan gaat het over de opname van de gemeente. En zo verder. Dat heet allemaal mysterion, Nieuwe Testament. Verborgenheid. Van het Hebreeuwse satar. Verberging. Kortom, heel het werk tot roeping van de gemeente in plaats van de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Heel het werk wat hij nu doet, namelijk die gemeente verzamelen, volk uit de heidenen voor zijn naam, maakt deel uit van de verborgenheid. Dat is de essentie van de verborgenheid. Als God zich verbergt voor de wereld en er dus althans openlijk niks aan doet, wat doet hij dan wel? Dat is de beroemde vraag. Wat doet God vandaag? Nou ja, dan, u weet hoe dat gaat. Misschien weet u dat niet, maar dan kun je nog promoveren, zeg ik altijd. Hè? Daar is nooit afdoende antwoord op gegeven. En vroeg of laat staat er weer iemand op die ons komt vertellen wat God vandaag van ons wil. We moesten dat vroeger ook zingen. Wat God in deze, ik kan het zeggen, want niemand kent dat lied meer. Wat God in deze tijd zoekt, dat is een jeugd die...
Ja.
Dat was van het leger... Youth for Christ. Dat gele boekje, Jeugd in Actie. Dat staat er denk ik in. Ik ben bang dat het van nog verder terug is van JNVC. Van Kids, maar goed. Wat God in deze tijd zoekt. Ja, maar dat zocht hij daarvoor ook en daarvoor ook. Dat zoekt hij de hele tijd al, hoor. Sinds zijn opstanding tot aan zijn wederkomst. Hè. Maar ik heb ook meegemaakt dat er mensen opstaan die zeggen... Nee, we moeten vandaag, moeten we... Van wat moesten we vandaag ook weer... Oh ja, vandaag moesten we ons verootmoedigen. Heette dat. Iedereen verootmoedigen. Een belijdenis doen van dat het christendom het altijd verkeerd... Dat is ook evangelisch, hoor. Ja. En toen hadden we nog weer evangelisch ontwaken. Moesten we allemaal wakker worden. En daarna moesten we allemaal weer assertief worden. hè, voor onze rechten opkomen. Toen moesten we weer allemaal volgelingen worden, discipelen heet dat. En sinds die markt inmiddels verzadigd is, moeten we weer leiders hebben. Want ja, als we allemaal volgelingen zijn en overal achteraan lopen, dan moet je toch mensen hebben die voorop lopen, krijg je vanzelf behoefte aan. En dat ligt goed in de markt, omdat dat in de seculiere wereld om ons heen allemaal ook een rol speelt, hè. Precies dezelfde dingen. Maar het wekt altijd de indruk alsof God steeds van gedachten verandert. Efeze 4 zegt daarover dat wij zouden opwassen tot een volkomen man, heette dat. En dat we niet meer kinderen zouden zijn en niet meer heen en weer zouden bewogen worden door allerlei leerstellige stromingen. Wind van leer heet dat. Om listiglijk tot dwaling te brengen. Daar had ik het dus over. Hè? Niet over mijn persoonlijke irritatie. Want het irriteert mij helemaal niet, hoor. Ik heb daar helemaal niks mee. Dat woord van God verandert namelijk gewoon niet. En dat staat daar ook. En de bedoeling is dat we standvastig zouden zijn, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, enzovoorts. Begrijp je wel? Ondanks wat er om ons heen gebeurt. Soms moet je een beetje naar links hangen, soms een beetje naar rechts, om te kunnen blijven staan. Of om rechtuit te blijven rijden, afhankelijk van de wind, broeder. Ja, dat gaat soms zo, ja. Nou ja. Goed. Maar die verborgenheid des geloofs, natuurlijk moet die opziener, of hoe die maar heet, oudste herder, leraar, natuurlijk moet die dat kennen en onderwijzen. Het is een volstrekt Bijbels onderwerp. Bijbels thema, dat begint al in Deuteronomium, waar het wordt aangekondigd. Maar die diaken, dat is dus een dienaar. Ik zeg altijd, ik zeg het altijd ongelukkig, maar ja, dat denk ik altijd. Dat zijn de lui die de zaal moeten klaarzetten enzovoorts. Hè. En de koffie zetten en de tentharing in de grond inslaan. En wat ze allemaal moeten, orgel spelen en zo. De dienaren worden geacht. Die hoeven dat niet zo nodig door te geven. Dat kunnen ze waarschijnlijk ook niet. Er zijn velen die dat überhaupt niet kunnen. Het wel weten, maar het domweg niet kunnen vertellen. He? Dat hoeven ze dan ook niet, maar ze moeten het wel weten. En de reden daarvoor, want daarom zocht ik het eigenlijk weer op, 1 Timotheus 3. De reden daarvoor is dat zowel de opzieners als de diakenen, degene die dus verantwoordelijkheid dragen in de gemeente, die moeten toch weten wat de gemeente eigenlijk is. Want in die gemeente dienen zij. En ze staan weliswaar in dienst van de Heer, maar ten dienste van, of ten behoeve van die gemeente. Maar als ze niet weten wat de gemeente voor een ding is, dan kan dat niet. En dus staat er dat de apostel Paulus deze dingen schrijft, vers 14 inmiddels, in de hoop zeer haast tot u te komen. Maar ik schrijf deze dingen zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Hoe men zich in het huis Gods gedragen zou. Wat zo'n beetje de huisregels zijn, wat voor een huis dat is. Het welk is de gemeente van de levende, de werkende, de actieve, de levende. Het is de gemeente van de levende God. En het is, dat huis Gods is pilaar en vastigheid der waarheid. Want die gemeente in aardse omstandigheden, in aardse functie, is verantwoordelijk om hier op aarde dat woord van God, de waarheid dus, te bewaren als koninklijk en priesterlijk volk. Nou ja, in de eerste plaats als priesterlijk volk. Dat koninklijke, dat komt later alsnog wel. Maar in ieder geval als priesterlijk volk. Vandaar dat Efeze 4, waar ik net uit citeerde, over dat we zouden niet meer heen en weer bewogen worden met alle wind van leer enzovoorts. Dat zegt één vers verder, namelijk in Efeze 4 vers 15, dat wij de waarheid betrachtende alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd van die gemeente is. Het gaat maar om één ding, de waarheid namelijk. Die zouden wij leren, die zouden wij kennen, die zouden wij bewaren. En omdat het verantwoordelijkheid betreft, heet het dus ook, die zouden wij dragen. Betrachten is een wat plechtig woord voor dragen. Nou, dat zouden wij doen. En dus, degene die, ik zeg het maar weer, die verantwoordelijkheid dragen in de gemeente, moeten weten waarvoor die gemeente staat, wat die functie van de gemeente is. En dikwijls weet men, ik moet daar ook niet uitgebreid op ingaan, nu natuurlijk, maar ik denk dat eigenlijk het grootste probleem is van het christendom als zodanig, dat laat zich raden. Het christendom wordt geacht die gemeente te zijn, maar in de praktijk is dat niet zo. En dat komt omdat men nog niet weet wat de gemeente is. Nou ja, je hebt in ieder geval altijd die, de plechtige woorden ontschieten me nou, maar je hebt in ieder geval altijd die discussie gehad of ongelovige mensen, dat wil zeggen degenen die niet uitverkoren zijn klaarblijkelijk, of die wel lid mogen zijn van de kerk. Een deelnemen aan het avondmaal en twijfelachtig. En kerkelijke belasting betalen, nou laten we ze toch maar lid maken. Zoiets. Maar dat is een oude discussie. Ik bedoel, u weet toch hoe dat is in Calvinistische kerk in elk geval. Er is maar een deel uitverkoren in hun optiek. Een ander deel niet. En een deel daarvan kunnen ze zelfs aanwijzen. Er zijn zelfs mensen die gewoon zeggen, nee, ik kom er niet, ik ben niet uitverkoren. Mogen die mensen dan wel lid zijn van de kerk? Horen ze dan bij de kerk? Nou ja, daar heb je dus een probleem. Maar de vraag is eigenlijk, wat is dan de kerk eigenlijk? Zijn dat de verzamelde gelovigen, wedergeboren mensen, of is dat gewoon een christelijke organisatie? En uiteindelijk heeft men algemeen gekozen voor het laatste. Eenvoudig omdat men het eerste ook niet controleren kan. En het andere is ook lucratiever. Zo simpel is dat. Nee, dat zijn de dikke theologische boeken over die kwestie. Maar eigenlijk ligt de kwestie veel dieper. U weet wel, de Messias zou komen, hij zou een koninkrijk brengen op aarde. Het hele Oude Testament leert dat. En de vraag is, als Jezus de Messias is, waar is dan zijn koninkrijk?
Wat dan nog waar?
Hè?
Wat dan nog waar?
Toevallig kwam ik met iemand in aanraking, ging via internet met iemand in aanraking. Die bleek een hele site te hebben waarvan ik de naam gelukkig niet meer weet. En met als grote thema, Jezus is niet de Messias, want de Messias zou... En er komt een hele rij met bijbelteksten. De Messias zou... En aangezien Jezus dat allemaal niet gedaan heeft, is hij dus niet de Messias. Dat is dan de redenering. Kortom, heeft hij nou wel of niet het koninkrijk opgericht? Nou, je kan het nergens zien. Dus dan vind je uit dat het koninkrijk überhaupt niet zo bedoeld was als zichtbaar, maar als onzienlijk. Daar vind je wel 2 of 3 bijbelteksten voor. En men maakt de kerk tot koninkrijk en zegt, nee, dat je het niet ziet komt omdat wij het zichtbaar moeten maken. Dus wij moeten vooral dat koninkrijk op aarde zichtbaar maken. Mensen moeten, evangelische variant luidt, mensen moeten toch aan ons kunnen zien dat wij wedergeboren mensen zijn. Vind je ook wel 1 of 2 bijbelteksten voor? Nou goed, 2 of 3. Dat vind je er ook wel voor. En dan uiteindelijk, er komen een heleboel vragen, maar het is allemaal hetzelfde. En uiteindelijk dan de vraag, en komt dat openbare koninkrijk nou alsnog in de toekomst of niet? En het antwoord is vaak, nee, dat heeft God nooit bedoeld, dus dat komt ook niet. En het andere antwoord is, ja, God heeft het wel bedoeld, maar aangezien het Joodse volk ongelovig was, heeft hij zijn plannen veranderd. Dus komt niet, en is de kerk in de plaats van Israël gesteld? En dan heb je nog de variant, nou ja, omdat Israël ongelovig was, kwam het koninkrijk niet, maar hij heeft het uitgesteld, het komt in de toekomst alsnog. Dan zit je er het dichtst bij, denk ik, maar... Oké, het komt in de toekomst alsnog, maar wat is dan de gemeente van vandaag? Is het nou dat koninkrijk of niet? Wat is de werkelijke plaats? En dat mag helemaal niet een discussie zijn natuurlijk. Want wij zijn daar aan toegevoegd. Je moet toch weten waar je bij hoort. En wat de Heer van je verwacht. als lid van die gemeente? Nou ja, kort en goed. Wij behoren tot een gemeente, een ecclesia, een volksvergadering, een verzameling uit het volk, ecclesia. Van eerstgeborenen, geroepen tot zoonschap, geroepen om in de toekomst alsnog met hem geopenbaard te worden in heerlijkheid. Dat wil zeggen, met hem zijn koninkrijk alsnog te brengen, wis en waarachtig wel hier op aarde. Maar zolang het zover nog niet is, heeft, nou daar komt Jacobus dan maar weer, hè, heeft God eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Handelingen 15. En daarna pas zal hij wederkeren, en dat zeggen de profeten ook, zei Jacobus. Nog steeds Handelingen 15. En als het de verantwoordelijkheid was van Israël, en dat was het, om het woord van God te bewaren, omdat hen de woorden God zijn toebetrouwd, wel nu, die plaats neemt de gemeente op aarde nu in. Dat is maar één ding. Trouw te zijn aan het woord van God. En daar dan lees je de Oudtestamentische geschiedenis van Israël, sinds dat volk werd geroepen uit Egypte om het woord Gods te bewaren als priesterlijk en koninklijk volk. En dan lees je achter elkaar over hoe ze dat niet deden. En altijd weer dat woord des Heren vergaat of terzijde leggen of tegenspraken. Israël wordt dan ook genoemd een tegensprekend volk. Bij gelegenheid, een hardnekkig volk, het wilde niet luisteren, enzovoorts. Zo is dat gegaan. En het Nieuwe Testament zegt, 1 Korinthe 10 zegt, deze, 1 Korinthe 10, deze dingen zijn hen overkomen ons tot voorbeelden. Want de bedoeling is dat wij niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen. Waar gaat het dus om? Dat wij trouw zijn aan het woord van God. In alle opzichten. En dus aan de waarheid, u weet wel. De waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid. Dat is waar het over gaat. Nu. En dat is ook onze persoonlijke opdracht in de eerste plaats. Trouw te zijn aan zijn woord. Zijn woord. Dus de relatie die wij met de Heer hebben. De enige echte relatie die wij met de Heer hebben. Zit hem daarin. Hij maakt ons tot zijn kinderen. Daarmee tot zijn dienstknechten. Hij geeft ons een pond. Hij geeft ons de Bijbel. Bedoel ik. En hij zegt. Oké, hier is het. Doet handeling totdat ik kom. En meer is het niet. En alle andere gedoe is inderdaad gedoe. Dat wil zeggen, men zegt, ja, maar wij moeten toch een eenheid zien te vormen in de wereld. Ik zeg, als wij allemaal maar één belang hebben, namelijk het kennen van het woord van God, zonder meer. En dat was het dan, en daar trouw aan te zijn, dan zijn wij één. Ik heb de woorden van Gloria Gaynor nog wel eens aangehaald, die dan zei, hoe zei ze het in het Engels ook alweer? Nou ja, ze zei, we zijn met elkaar zijn we één. Niet vanwege consentment. Dat was, ja, God als ze dat woord zei. Niet vanwege dat we in alles overeenstemmen. Maar we zijn één in our commitment. In onze toewijding aan de Heer. Daar waar we op hem gericht zijn. Dat is wat ons bindt. En dan zijn we het niet over alles eens en we doen ook niet alles hetzelfde. Maar als die gerichtheid maar hetzelfde is, dat is het. En daar, want dat is zo, als alles op hetzelfde gericht is, komt het vroeg of laat bij elkaar. En dat is het enige wat ons bindt. Al het andere, ja, dat is, ik heb het niet zo op sjoelen en zo, dat soort dingen, om de eenheid van de kerk te bevorderen of zo, hè, van die avonden, van
Hartstikke gezellig.
Ja, het is hartstikke gezellig, joh. Maar betekent in de praktijk niks, hoor. En of het gezellig is, dat weet ik niet. Als het vaak gebeurt namelijk, is het helemaal niet gezellig. Dat is maar incidenteel het geval.
Eén keer per jaar.
Ja, dat is mooi genoeg, ja. Ja. Ik ben het er helemaal mee eens. Zo werkt dat. Nou goed. Opzieners en diakenen. Zij moeten dus wel degelijk die verborgenheid kennen. Ze moeten weten wat die gemeente is. Ze moeten weten aan het hoofd waarvan zij staan of waar ze de dingen voor doen. In de dienst van de Heer, in opdracht van de Heer. En dat dat inderdaad gaat over een werk, om zo te zeggen. Om dingen die de levende God doet. We lazen dat net, hè, in gemeente van de levende God. In het loopje weg zei ik erbij, dat levend betekent niks. Want ja, als er gestaan naar dode God, dan staat het dus onzin. Je kan niet een gemeente van een dode God zijn. Dus levend staat er volstrekt overbodig. Als hij niet leeft, oké, dan is hij geen God immers. Maar dat woord levend erbij geeft ook aan, niet maar dat hij bestaat, maar het geeft aan dat hij wat doet. Leven in de zin van actief leven. Leven in de zin van bewegen. Sterker nog, leven betekent ook zelfs, ook in het Nederlands, geluid voortbrengen. Kijk u maar naar in uw woordenboek. En als het er zo niet in staat, gooi dan het woordenboek maar weg, want dan is het een slecht woordenboek. Hè? Ja, wat zeg je?
Gras leeft toch ook.
Ja, nou en?
Het geeft veel geluid.
Nee, het geeft niet zoveel. Maar leven is wel degelijk een van de woorden voor geluid. Leven maken is geluid voortbrengen enzovoorts. Echt wel. Dat komt omdat het gaat om beweging, activiteit. En activiteit levert ook geluid op. Dat verbreidt zich namelijk, dat er wat gebeurt enzovoort. Dat is de echte betekenis van de term. En de levende God. Dat wil zeggen, God is ergens mee bezig. En de gemeente is die volksvergadering, Ecclesia, die vergadering van uitgeroepenen, die betrokken wordt in het werk waar God mee bezig is. En ik haal het echt niet zo ver weg, want dat zijn de volgende versen hier. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uw gedenk. Vers 5. Over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Vertrouwende dit, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft. Nou, dat bedoel ik. Dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat volleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En het is een klassiek, niet te min evangelisch, misverstand te denken dat als je eenmaal die stap, die kent u, die stap kent u die? Die van het is maar één stap tot Jezus, waarom dan niet gedaan? Het is het misverstand te denken dat als je die stap gedaan hebt, dan ben je binnen. Dan ben je klaar, dan is het af. Dan heb je het einddoel van je leven bereikt. U weet wel, God wil dat alle mensen zalig worden. Nou, dat willen ze niet allemaal, alle mensen, maar jij dus wel. Je doet die ene stap en dan ben je er dus.
Dan ben je wel binnen.
Hè?
Ja, je bent binnen, je bent zalig.
Ja, ja. Dat heet met hakken over de sloot en zo, ja. Maar wat moest je eigenlijk aan de andere kant van die sloot ook alweer?
Ja, doorlopen.
Ik bedoel, dan begint het pas. Dat is niet het eind. Het heet ook niet zalig sterven, het heet wedergeboren worden. Het heet nieuw leven ontvangen. Nou ja, en dan, oké, dan hoop je, als dat nieuwe leven er is, dat het zich ook ontwikkelt en dat het opgroeit en dat het wat leert en wat gaat doen en weet je veel wat. Ik bedoel, dat is pas het begin van het verhaal. Niet het eind. Maar u weet hoe het gegaan is. De duivel heeft daar zijn vingers tussen gekregen. En zover gebracht dat zelfs de zaligheid van het individu een hoogst omstreden aangelegenheid is. En ik noemde net even in het voorbijgaan die leer van uitverkiezing. Maar dat is er nog een aardig voorbeeld van tot vandaag. Hè? Zo van, zelfs als je dan gelooft, want dat geloofde Calvijn ook wel, net als Luther, dat een mens zalig wordt door geloof alleen, dan wist je het nog niet zeker, want dan moest je eerst ook nog uitverkoren wezen.
Luther
dan? Kijk hoe laat het is. En zal ik u vertellen. De leven uitverkies in die stand van Augustinus. Dat is van ver voor die tijd. Die bestond dus ook al in de Rooms-Katholieke Kerk. En helaas, de reformatoren hebben nogal wat leringen meegenomen vanuit de Rooms-Katholieke Kerk. En die hebben ze gewoon vastgehouden. En helaas, daarom zegt de Bijbel ook over hen: ik heb uw werk niet volgevonden voor God. Brief van Sardis in Openbaring 3. Ja. Never mind. De mensen hebben die leer van die uitverkiezingen hebben ze meegenomen. En u weet, het was 1517 toen. 1517, de datum weet ik, oktober geloof ik, november. 31 oktober, ja. Zie, kijk. 1517, wist je dat ook nog? Nou goed, toen spijkerde ene dokter, vergis je niet, dokter Maarten Luther, het was een geleerde man, die professor. Hij spijkerde zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg, want ze hadden toen nog geen internet. Dus dan protest, 95 stellingen. Het is heel vervelend om het te lezen, moet ik eerlijk zeggen. Het gaat eigenlijk nergens anders over, bijna nergens anders over dan over de aflaatverkoop. U weet wel, de kerk had geld nodig en ze wilden de grootste kerk ter wereld bouwen. Ter ere van de paus in Rome. En, pausdom enzovoort. Sint-Pieter, weet u wel. En hadden ze geld voor nodig, dus ze verkochten ze vergeving van zonde. Voor aflaten heet dat. Ja, je moest dan ook berouw wel hebben, wel. Maar ja, dat. Oké. Maar dan, maar voor geld, weet u, kreeg je vergeving van zonde. 1517. In 1520 schreef hij een verhandeling over de over een heleboel dingen. 3 jaar later nog maar. Schreef hij een verhandeling over de predestinatie, over de uitverkiezing. En officieel, daarna heeft hij er nooit meer een woord aan gewijd. En hij heeft er dus niks meer aan gedaan. En zijn erkende opvolger Melanchthon heeft dat verhaal aanzienlijk teruggedraaid. Jaren later. Met andere woorden, Luther heeft het officieel wel geleerd, maar Luther heeft in de loop van zijn leven heel wat bijgeleerd. En afgeleerd ook, trouwens. Dat is algemeen bekend. Nee, dat vind ik een getuigde voor die man. Calvijn leerde net zo goed predestinatie. Hij heeft het uitgebreid uiteengezet, veel uitgebreider dan Luther. Zijn opvolgers tot vandaag zeggen in het algemeen, Calvijn heeft dat eigenlijk nooit goed onder woorden gebracht. Hij heeft er wel lang over gedaan, maar hij heeft het toch nooit goed onder woorden gebracht. En die zeggen zelfs dat mede omdat hij schriftplaatsen gebruikte die over Israël gingen, de uitverkiezing van Israël. En dat gaat helemaal niet over de uitverkiezing van de individuele geloven. Daar hebben ze gelijk in. Niettemin, opvolgers van Calvijn hebben dat stuk veel verder ontwikkeld. En die worden ook officieel geacht die leer van predestinatie nog beter uiteengezet te hebben dan Calvijn. Met andere woorden, Calvijn, oké, maar daarna is het pas verder ontwikkeld. En Luther zette het uiteen, maar daarna is dat daar verdwenen. De Lutherse kerk kent die leer ook helemaal niet. Maar Luther heeft het wel geleerd. Maar het kwam uit die Rooms-Katholieke kerk. Maar u begrijpt nu, best besteed ik het tijd dan, maar ik hoop dat inmiddels, want daar gaat het eigenlijk over, tot hij doorgedrongen is, dat men al zoveel moeite had met de vraag of iemand überhaupt zalig kan worden. En hoe kan hij dat zeker weten? Het hadden we later nog de Arminiaan en de Gomarist en de remonstrant en de contra-remonstrant. Het ging nog steeds allemaal over hetzelfde, met name over die uitverkiezing en over het aandeel van God in iemands zaligheid, het aandeel van de mens en de vraag of een mens zelf verantwoordelijk is voor zijn zaligheid. Zo ja, en waarom dan toch weer niet? En dat soort dingen. Maar het is heel ingewikkeld. Je weet het nooit zeker. Hè? Het blijft altijd inshallah. Nou ja, dat is bij die andere. Hè? Deo volente, zeggen ze dan in het Latijn. Deo volente, als God het wil. Ja, maar God heeft geopenbaard wat hij wil. En hij heeft ook geopenbaard wie hij uitverkoren heeft. Ik ben er snel klaar mee, hoor. Alle gelovigen. En of je een gelovige bent of niet, ja, dat is je eigen keus. En daarom worden alle mensen opgeroepen tot geloof. Daar hoef je toch geen bijbeltekst bij te hebben, of wel? Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot geloof. En al zo lief heeft God de hele wereld gehad. Dat, enzovoort, opdat een ieder die gelooft. En de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En indien één voor alle gestorven is, en één is voor alle gestorven, dan zijn dus alle...
Gestorven.
Ja, niet behouden, hè? Nee, zijn alle gestorven, heel goed. Ik moest even kijken of er niet iemand in zou stinken. Ja, ik bedoel, daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Maar zolang de discussie daarover gaat, en daar gaat die nog over, hoor, tot vandaag, kom je dus nooit toe aan waar het echt om gaat. Oké, nou ben je een kind van God. Ben je behouden, uitverkoren, wedergeboren. Oh, halleluja, ik ben dus vaders eigendom. Ik ben een kind van God. Dan, en wat dan? Nou ja, en daarover staat dat God een goed werk begonnen heeft in ons. Dat is meteen vers 7 hoor, in die lange zin. Vers 6, sorry. Dat God een goed werk begonnen is in ons. En dat hij dat zal voltooien, voleindigen, voortzetten. Voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Dat laatste hebben we het nou nog niet over. Waar we het over hebben is over dat goede werk. En dan lees ik hem nog een keer. Maar nou weer vanaf vers 3. Want zo begint de eigenlijke brief dus. Hè, na de hartelijke groeten uit vers 2. Ik dank mijn God... Zo dikwijls als ik aan u denk. En hij denkt veel aan ze. Want staat er te alle tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Kennelijk houdt Paulus er een lijstje op na. En bidt hij regelmatig. Ik bedoel ook echt regelmatig. Voor de gelovigen te Filippi. Dan denkt hij dus ook aan ze. Misschien is het andersom. Hij denkt aan ze. Maar wat kan hij doen? Als hij niet in Filippi is. Dus bidt hij voor ze. Toch? En dus, te alle tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. En dan neem ik hem weer. Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik u gedenk, over uw gemeenschap aan het evangelie. Van de eerste dag af tot nu toe. Implicerend dat het over een bepaalde periode gaat. Namelijk van de eerste dag af tot nu toe. Het algemeen, want ik kijk die dingen wel eens na. Algemeen, het commentaar is inderdaad dat die uitdrukking uw gemeenschap aan het evangelie, dat maar niet betekent dat men het evangelie als zodanig aanvaard heeft, namelijk tot geloof gekomen is. En al zou je dat zo kunnen zeggen, iemand heeft gemeenschap aan het evangelie in de zin van iemand is tot geloof gekomen. Zelfs al zou je dat kunnen zeggen, dan krijg je dan toch problemen met van de eerste dag af tot nu toe. Want dat betekent dat het maar niet gaat over een eenmalige gebeurtenis, maar over in zich dagelijks continuerend proces. Heb je dat nog? En daarom zeggen de commentatoren, want die kunnen daar ook verder niks aan doen of onderuit. We hebben ook geen reden om er onderuit te gaan, overigens. Maar zeggen de commentatoren, nee, het gaat om dat deze mensen betrokken zijn bij dat evangelie. In hun dagelijks leven. Nou ja, misschien als opzieners en diakenen uit vers 1. Maar dan toch in ieder geval als heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn. Want heiligen... Dat heb ik u ook gezegd. Heiligen betekent sowieso ook al gewijd aan de dienst van God. Dat is de enige echte betekenis van de term. Wat ze er ook over beweren, het is de enige echte betekenis van de term. Iets of iemand is heilig als het gewijd is aan de dienst van God. Ongeacht of het in die dienst ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Heb u dan? Ja. En daarna, en omdat wij heiliger zijn, zouden wij ook heilig wandelen. En ons laten gebruiken in de dienst van God. Maar heilig zijn we. Misschien niet naar de wandel, maar wel naar de geest. Dat wil zeggen, naar onze positie. En daar gaat het maar om. Gewijd aan de dienst aan God. En voor wat betreft het evangelie. Ja, dat is nou typisch zo'n plek waar je zo'n woord niet echt kunt vertalen. Hè, vanuit het Grieks naar het Nederlands. Het is namelijk een specifiek Bijbels begrip. Eigenlijk al een begrip uit het Oude Testament. Waar het ook genoemd wordt, zei het dan dat het dan niet het woord evangelie is. Want dat is Grieks. En het Oude Testament is Hebreeuws. Maar om het kort te zeggen. Evangelie is de term voor de prediking van het nieuwe verbond.
Dat betekent toch blijde boodschap?
Strikt genomen in het Grieks betekent, weet ik eigenlijk niet. En misschien wel blijde boodschap. Het punt is dat in de Bijbel zelf wordt aangegeven wat er zo goed of blij is aan die verkondiging dan wel aan die boodschap. De reden waarom het heet goede, want het heet ook het goede, zo staat het in de Statenvertaling ook. Degene die het goede verkondigen, die vrede doen horen, weet je wel. Hoe lieflijk de voeten dergene die het evangelie verkondigen, die het goede boodschappen. Goede boodschappen. Goede, ja, dit woord. Het heet goede of blijde boodschap. Wij hebben daar geen ander woord voor. De essentie namelijk van het woord wordt ons wel in de Bijbel rechtstreeks gezegd. Overal elders kun je het nazoeken of het klopt. En kun je je conclusies trekken. Maar het wordt rechtstreeks gezegd in Romeinen hoofdstuk 1, vers 1 en 2. Paulus, dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot. Dat had ook gewoon geheiligd kunnen zijn, hè? Of gewijd aan. Afgezonden tot, gewijd aan. Het evangelie van God, vers 2, het welk hij tevoren beloofd had. Maar het hele punt is dat als het niet van tevoren beloofd was, had het niet evangelie moeten heten. En in het Grieks weet ik dat niet, maar volgens het Hebreeuws is dat zo. Het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt met evangelie in de Septuaginta, want daar staat dat woord dus al, in het Oude Testament, Jesaja 40 bijvoorbeeld. Dat Hebreeuwse woord is bazar. En dat wordt steeds vertaald bij voorkeur door de vertalers met een goede boodschap of ook met een blijde boodschap. Ik heb geen lijstje van schriftplaatsen bij de hand, dus, maar dat zal ook weer een hele avond kosten eigenlijk zoiets. Maar de betekenis van die term voor boodschappen of verkondigen is simpelweg deze, dat iets vermeld, gepredikt wordt, dat te verwachten was, dan wel dat aangekondigd was. Daarom heet de boodschap aan David dat Saul dood is, die mededeling wordt genoemd bazar. Dat wil zeggen een blijde boodschap. Maar David is helemaal niet blij. En hij laat de boodschapper zelfs ombrengen. Niet om de boodschap, maar wel om hoe hij het dan verpakt had. En om wat hij dan zelf nog daaraan bijgedragen zou hebben. Hij was helemaal niet blij. Maar het heet toch dat woord. En dat is niet omdat het blij was, maar omdat het een boodschap is waar men al, als u mij vraagt, al tientallen jaren op aan het wachten was. Maar het is een goede boodschap, omdat die aangekondigd was, omdat die te verwachten was. Zo'n goede boodschap is bijvoorbeeld ook de geboorte van een kind.
Die wordt ook verwacht.
Die wordt verwacht, tenminste dat mag je hopen. Maar in ieder geval, die laat 9 maanden op zich wachten. Dat is de levertijd die eraan hangt nog eenmaal. En dus heet dat ook een blijde... Zie, ik verkondig uw grote blijdschap. Nou ja, laten we zitten. Maar zoiets, dat is wat het is. Iets wat te verwachten was. Het zij omdat het lag in de aard der dingen. Eens moest Saul toch doodgaan. Want David was op de koning gezalfd door de Heer. Maar de andere is gewoon... De blijde boodschap met die hoofdletter van evangelie... is de blijde boodschap omdat die tevoren beloofd was. Dat is het goede eraan. Dat wil zeggen, vanaf bladzijde 1 wordt aangekondigd... een mens naar Gods beeld en onze gelijkenis... en als die dan uiteindelijk verschijnt... is de mededeling die dan gaande bazar... Een blijde boodschap. En bazar wordt overigens, nu we het toch moeilijk aan doen zijn, niet waar. Bazar wordt overigens ook vertaald met vlees. En met vlees worden. En wij denken dat dat is incarnatie. Maar dat is het niet. Want er staat het woord is vlees geworden. En dat betekent niet anders dan dat de belofte van God zijn woord... gestalte heeft gekregen, is bazar geworden. De blijde boodschap is gekomen dat Gods woord van oudsher inmiddels vervuld is in de opstanding van Christus. En ik weet hoe arrogant het klinkt, maar dan zeg ik toch... dit is de enige echte betekenis van Johannes hoofdstuk 1. In de beginnen was het woord en het woord was bij God. Wil gewoon zeggen, God heeft van de beginnen gesproken. Dat is wat hij doet. Dat is wat God doet, spreken. En vers 14 zegt... Nee, 1 tot en met 13 zeggen dat God het al die tijd gedaan heeft... tot op de Heer Jezus eigenlijk. En dan staat er, en het woord is vlees geworden. Vers 14 heeft onder ons verbleven, gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat wil zeggen, dat woord van God is vlees geworden. Dat wil zeggen, het woord van God heeft zich gematerialiseerd. Gekristalliseerd, hoe zeg je dat? Heeft gestalte aangenomen. Kortom, het is niet maar woord, maar het is nou vlees. Maar dat is datzelfde woord voor vlees in de Hebreeuws is hetzelfde als het woord voor evangelie, blijde boodschap.
Het is ook levend geworden. Ja.
En dat zijn niet twee verschillende dingen, dat is één ding. Alles wat gestalte krijgt, daar zit een verhaal voor. Het is beloofd. Ik bedoel, zo'n ding heeft in zo'n lessenaar, iemand heeft zoiets in gedachten gehad. En misschien, dat kan ik zo gauw niet beoordelen... misschien hebben ze er wel eerst een tekening van gemaakt. Zo van, dat moet het worden. En uiteindelijk was hij dan klaar. En de mededeling, nou, die lessenaar is klaar. Dat is dan bazar. Het is vlees geworden. Het heeft zich gematerialiseerd. Het is gewoon hetzelfde. En het evangelie is dus niks anders dan de prediking... dat nieuwe verbond dat God van oudsher beloofd had... dat messiaanse verbond, moet ik eigenlijk zeggen... dat verbond gestalte heeft gekregen... door de verschijning van de middelaar van dat nieuwe verbond. Dat wil zeggen de borgermiddelaar, de hoge priester... naar de ordening van Melchizedek, kortom de opstanding van Christus. Het woord is vlees geworden... En dat is dus evangelie. Heb je dat nog? Het is dus evangelie en men noemt het goed of blij. Maar in werkelijkheid, het is de verwachte boodschap. En ik weet niet, is daar een woord voor? Kan je dat in het Nederlands zeggen? Op een of andere manier?
De voorafgekondigde.
Nou ja, met bijvoeglijke naamwoorden doe je dat dan, ja. Vooraf, ja, dat staat in Galaten 3, lees je dus ook inderdaad... God heeft eertijds en Abraham, voortijds en Abraham het evangelie verkondigd... zeggende enzovoorts. Dat wil zeggen, ja, het is niet een nieuwe boodschap als zodanig, de inhoud niet. Het nieuwe is, en het goede is, het is nu van toepassing. Dat was het vroeger niet. Het was vroeger dat de Heer zei, ik zal een spruit voortbrengen... of een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izi. En er zal een spruit voortkomen uit David, Jehovah, onze gerechtigheid, hoe mij het mag. Of de zaad in u en in uw zaad zullen alle geslachten de zaadrijks gezegend worden. Te dien dagen zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees. Te dien dagen zal uw volk verlost worden. Roep nog eens wat, er staan zoveel van die beloften in de Bijbel. Maar ze komen allemaal bij elkaar in de persoon en het werk van de Messias. Dat wil zeggen, degene die de dood heeft overwonnen. En dat hij de dood heeft overwonnen en daarmee het nieuwe verbond is aangebroken, dat is het evangelie. En uw gemeenschap aan het evangelie van Filippenzen 1 vers 5... is dus de verbondenheid met die boodschap, met dat nieuwe verbond. En een boodschap, een prediking dus. Een verkondiging. En we prediken dat nog. Niet maar Jezus, dat Jezus degene is die voor ons leed en stierf, en misschien ook nog dat hij voor ons uit de dood opstond. Nee, waar het over gaat is dat de Heer Jezus degene is die van oudsher, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel feitelijk, werd aangekondigd. En dat God dus zijn beloften gedurende 4000 jaar gedaan en herhaald, inmiddels vervuld heeft. Maar ja, dat is precies wat Petrus zegt op de Pinksterdag. Toen hij zei, toen ze vroegen, maar wat moeten wij nou doen? Toen zei Petrus, je bekeert u en laat u dopen en die zonde afwassen. Want u komt de belofte toe en alle die daar verre zijn. Dat wat beloofd was. En in Handelingen 13, bij Paulus, staat het nog wat uitgebreider. Wij verkondigen u de belofte die God aan de Vader gedaan heeft. Namelijk dat God die belofte vervuld heeft toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood. Wel te verstaan. Dus Handelingen 13, Paulus en Silas in Antiochië. Het is niet wat nieuws. Het is ook niet een nieuwe leer. Het enige nieuwe is dat het inmiddels gebeurd is. En vanuit het Oude Testament moest je geloven in wat God in de toekomst zou doen. Maar je kan het verder niet controleren. Je moet God vertrouwen op zijn woord. En in onze dagen is het net andersom. Wij leren dat het gerealiseerd is geworden, middels grote verschil, dat wij daardoor deel hebben gekregen aan die zegeningen van het nieuwe verbond en dus eersten zijn, en niet laatsten. Dat is een omkering. En het andere is dat wij kunnen terugzien op historische feiten die wij voor het doel dan zoveel mogelijk wegraderen uit de boeken, uit de geschiedenisboeken. Hetgeen steeds makkelijker wordt naarmate het langer geleden is, enzovoort. Maar, hè, maar voor de rest is het gelijk. Dat wil zeggen, men moest wachten tot de komst van de Messias en wij kijken ernaar terug. En vanuit het verleden zei men wellicht, wow, we geloven niet dat God het gaat doen. En nu zeggen we geloven niet dat het ooit gebeurd is. Maar het hele punt is, God heeft het gedaan en het was niks nieuws. Het is de vervulling van de profetieën. En lees Handelingen na bij Paulus in welke plaatsen die maar kwam. En dan lees je dat hij probeerde de Joden, waar hij ook was in de synagoge, uit de schriften te betuigen dat Jezus de Christus was. Op grond van de schriften. En dus heet het de Christus der schriften, Bijbelse uitdrukking. Hè? De Christus der schriften, niet zomaar iemand, maar degene die God van oudsher beloofd heeft. Nou ja, goed, wij als gelovigen worden geacht gemeenschap te hebben aan dat nieuwe verbond dus. En aan de prediking daarvan, in de zin van het bewaren van deze waarheid. En met als doel dat we daar ook van getuigen en eventueel dat wij zelfs die dingen verkondigen voor zover dat op onze weg gelegd wordt. Nou, zo was het bij de Filippenzen. Ze hebben dus bij Paulus een goede reputatie gekregen. En vanaf dat ze het evangelie hoorden, kwamen ze niet alleen tot geloof, maar vanaf dat ze tot geloof kwamen, zijn ze ook trouw daaraan gebleven. En dat het zo moet, ach, natuurlijk is het enigszins karikaturaal, maar ik zeg niks lelijks nu hoor. Als iemand echt tot geloof komt, zomaar, bewust, van de ene dag op de andere, als iemand echt tot geloof komt, wat denkt hij dat hij gaat doen? Hè? dan ga je meteen anderen vertellen, toch? Dan kan je toch je mond niet houden. Dan zit dat toch vol daarvan binnen. En dan, weet je wel, dat leer je daarna wel af, hoor. Maar, en dan niet meteen zeggen dat je eerst de liefde verlaten hebt. Dat is gewoon naïef dat je dat doet. Maar het is wel natuurlijk, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Maar strikt genomen, het is wel een uitbeelding, karikatuur slik ik nou weer in, hè. Het is een uitbeelding, een fraaie tekening van hoe dat eigenlijk is met de gelovigen van vandaag. Hè. En van toen natuurlijk ook, dat wil zeggen sinds de opstanding van Christus. Wij aanvaarden het woord des Heren, wij aanvaarden die blijde boodschap en die vult ons leven. Wij voeden ons met dat woord des levens. Het wordt actief in ons en wat denk je dat het voortbrengt? Nog steeds woord. Wij kunnen niet zwijgen, zeiden Petrus en Johannes. En dat is volstrekt bijbels. Maar fundamenteel, dat is wat de gemeente collectief zou doen. Dat woord ontvangen, bewaren en inderdaad doorgeven. Hoe moeilijk dat in de praktijk dan ook mogen zijn. Dat laatste. Maar het bewaren mag toch niet al te groot probleem zijn, zeker niet in onze tijd. Over die gemeenschap aan het evangelie uit vers 5... lezen wij ook nog wat in hoofdstuk 4, Filippenzen 4, vers 15. Filippenzen 4, vers 15. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin des evangelies, dat wil zeggen in de prediking dus, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Dus ze waren in ieder geval betrokken bij het evangelie en de prediking daarvan door financiële ondersteuning. Dat is eigenlijk ook wel het minste om te doen. En waarschijnlijk, als u mij vraagt tenminste, ook het makkelijkste, overigens. Maar niettemin, moet wel gebeuren, want ja, het kost natuurlijk wel het een en ander. Maar over die gemeenschap gaat het. Gemeenschap aan het werk namelijk. En dat is inderdaad een werk dat de Heer zelf doet. Misschien, we waren toch wat een beetje breed bezig. Misschien kan ik het nu ook een keer even breed zeggen. Als je dan vraagt naar het tegenwoordige werk van Christus, dan zou ik als antwoord kunnen geven: Christus is in zijn opstanding gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Volgens heel de Hebreeënbrief in elk geval. En de verantwoordelijkheid van de hoge priester is nou eenmaal het bewaren, het betrachten van het woord van God. Dat is wat priesters nou eenmaal doen. En dus de hoge priester is daar de uiteindelijke, de hoogst verantwoordelijke voor. Want ik weet wel dat vaak gedacht wordt dat priesters allerlei riten moesten volbrengen en dat soort dingen meer. Maar dan wijs ik u maar op dat het dan toch wel erg onpraktisch was dat die priesters dan niet woonden bij Jeruzalem, waar de tempel was en waar die riten dan volbracht moesten worden. Maar dat integendeel die priesters woonden door het hele land verspreid. Bovendien, door het hele land verspreid hadden ze 42 steden. 42 Levitische steden. En daarmee priesterlijke steden. Maar ze woonden verspreid onder alle stammen van Israël, om de eenvoudige reden dat dat woord onder al die stammen van Israël nou eenmaal gepredikt moest worden. Dat wil zeggen, als er problemen waren of vragen waren, alleen maar naar de wet, dat wil zeggen naar het woord van God, moest er iemand in de buurt zijn die van repliek kon dienen, die antwoord kon geven op de vragen, of gewoon die daar onderwijzing kon geven. Eigenlijk waren ze gewoon de onderwijzers van Israël, hè. De schriftgeleerden. Maar de hoge priester is de hoogst verantwoordelijke. Vandaar dan ook dat op symbolische wijze het woord van God bewaard werd in de tempel, het priesterlijke huis bij uitstek, en op symbolische wijze zei ik, omdat ik dacht aan de twee stenen tafelen bewaard in de Ark des Verbonds. Meer in de breedte weten wij uit de geschiedenis, ook uit de Bijbelse geschiedenis, dat niet alleen het woord van God daar bewaard werd, maar dat daar sowieso woord bewaard werd. De tempel, centrum was van wetenschap, van kennis. De boeken dus, daar wordt onderwezen, daar werd onderwezen, is in de breedste betekenis van de term. En zo hoort dat natuurlijk ook. En de hoge priester, ja, dat is de uiteindelijke verantwoordelijke. En vervolgens zeggen we dan, nou ja, en wij zijn het huis van de hoge priester, dan wel de gemeente is een tempel. Dus waarom zijn we een tempel? Omdat wij het woord van God bewaren. Dat is wat ons tot tempel maakt. En er is één hoofd van de gemeente, dat is de andere antwoord. Christus is hoge priester sinds zijn opstanding. Je kunt ook zeggen, hij is het hoofd van de gemeente, maar het is geen ander antwoord. Het is uiteindelijk gewoon hetzelfde. Hij is degene namelijk die zorgt dat dat woord bewaard zou worden. Dat hij dat doet via personeel, dat mogen duidelijk zijn. En dus stuurt hij zijn personeel uit bij gelegenheid. En dus zorgt hij ervoor dat als wij werkelijk vragen hebben naar de schrift, dat wij daar ook de antwoorden op krijgen. En dan heb je nog een mystieker antwoord, dat is dit. Wij hebben ontvangen op voorspraak van de Zoon, maar we hebben ontvangen van de Vader de geest der waarheid, die zo heet omdat hij ons in heel de waarheid zou leiden. Dus dat is wat de Heer doet. Ons leiden in heel de waarheid. Dat is ook een lastig thema geworden, want we zijn geneigd te accepteren dat de Heer ons leidt. Maar we zijn dikwijls niet bereid om te accepteren dat hij ons leidt in heel de waarheid. En niet in wat anders, hè? Hij leidt ons in heel de waarheid. Waar het om gaat is dus dat het werk des Heren bestaat in de praktijk, dus niet alleen maar uit het verzamelen van de gemeente, maar feitelijk het bewaren van dat woord, gestand doen van dat woord, en in de praktijk, hij onderwijst ons voor zover die gemeente gebouwd zou worden en voorbereid zou worden tot een toekomende taak, worden wij dus onderwezen, en dat is wat de Heer doet, nog steeds. En daar zou men in betrokken zijn, op wat voor wijze dan ook. Is soms inderdaad op een manier waarbij wij verantwoordelijkheden dragen. En dat is wat hier dus besproken wordt. Goed. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u gedenk. Vers 5. Over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Dat is ook de bedoeling. Niet alleen die ene dag dus, maar alle dagen die daarna volgen. Tot nu toe, en dat is nog het einde niet, want vers 6 zegt, vertrouwende dit, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. In de praktijk ben je dan bij de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Daar heb ik het dan later weer over. Maar het gaat erom dat het een voortschrijdend werk is. Bovendien, Wat ik meegemaakt heb in het verleden aan evangelische activiteit, hield maar niet in mensen te bewegen tot het geloof. De bedoeling was maar niet dat ze tot geloof kwamen. De bedoeling was dat ze hun leven gaven aan de Heer Jezus Christus. En ik denk dat dat volkomen Bijbels is. Je komt niet tot geloof. Ja, je komt tot geloof, maar je komt tot overgave, heet dat. Je wijdt de rest van je leven aan de Heer die je daartoe roept. Het is maar niet de bedoeling dat je tot geloof komt en dan voldoet aan de eis om bij gelegenheid die hemelpoort te passeren of zoiets. Niet maar dat je een toegangskaartje krijgt en dat is het dan. Het is veel en veel meer dan dat, hè. Hij geeft ons leven. Dat wil zeggen, hij vult onze handen. Hij geeft ons wat te doen. Hij geeft ons een levensdoel. Kortom, eigenlijk, nog veel dieper, hij geeft ons een identiteit. Hij maakt ons tot iemand. En hij voedt ons daartoe op. Was de bedoeling. En over dat goede werk gaat het. De term goed werk, overigens, doet ook allerlei belletjes rinkelen. Die in u een goed werk begonnen heeft. U weet, die kwestie van die goede werken, die worden ook in kerkelijke, christelijke traditie, worden die in verband gebracht met of een mens wel zalig wordt of niet. Want er bestaat ook nog het idee dat je veel goede werken moet doen om zalig te worden. Nou is dat helemaal niet primair bijbels, want dat vind je in alle religies terug, hè?
Ja, inderdaad, het hele taal proberen.
Ja. Dat is in de islam ook, hè. Ja, dan mag je de beesten uithangen en alles doen wat Allah verboden heeft, als er maar voldoende tegenover staat aan goede werken. In het boeddhisme trouwens ook, maar dan heet het anders allemaal. Maar het komt op hetzelfde neer, hè. Er zijn een boel dingen in ons leven die niet goed zijn, maar je moet het zorgen dat het in evenwicht blijft en bij voorkeur dat de schaal aan de goede kant doorslaat. Dus je moet het compenseren. Goede werken doen. En dat is binnen de Rooms-Katholieke Kerk dus ook zo, goede werken. En in het protestantisme weet ik niet precies wat de rol is daar van de goede werken, wat men heeft uitgevonden. Maar goede werken...
Zijn er nog 7? 9 of waarde?
Men zal wel wat bedacht hebben in die richting, ja. In de Bijbel worden die goede werken niet per werk gespecificeerd. Zo van goede werken zoals daar zijn 1, 2, 3, 4 of zo. Wel doodzonde, ook in de Bijbel niet trouwens. Dat zijn slechte werken, dus als je die doet ga je echt verloren. Hè? Dat is ook te leren. Hè? Maar je vindt ze niet stuk voor stuk beschreven. Maar je vindt wel een algemene beschrijving van wat het is, van die goede werken. Die vind je in ieder geval in Efeze hoofdstuk 2. Dat vind ik om nogal wat redenen de mooiste uitspraak. Maar ja, dat is subjectief wat ik nu zeg. Maar ik vind het persoonlijk de mooiste uitspraak die dan gaande. Efeze 2 begint met te zeggen in de eerste versen... dat God ons met Christus heeft levend gemaakt, wedergeboren dus, hè. Heeft ons met Christus levend gemaakt en dan vers 6, heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Wij worden geacht in de hemel reeds een positie te hebben. Dan wel, wij hebben hemels burgerschap, dat is de uitdrukking uit Filippenzen. Daar hebben we het later ook wel weer over. En God heeft dat gedaan... Vers 7, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Met andere woorden, wij als gemeente worden geacht voor altijd een toonbeeld te zijn, een demonstratie, een toonbeeld te zijn van Gods genade, van de uitnemende grootheid zijner genade. Hetgeen automatisch betekent dat voor zover er enige verdienste onzerzijds is voor onze zaligheid, maakt ons dat meteen in diezelfde mate onbekwaam om een toonbeeld te zijn van Gods genade. Was ik te snel of wat?
Ja,
Moos. Ja, ik veronderstel het al, ja. Ja. Als wij nou, als onze zaligheid nou het resultaat is van Gods genade en de bedoeling is dat we daar voor altijd een toonbeeld van zijn. Een demonstratie van de grootheid van Gods genade. Dan betekent het dat voor zover er enige verdienste onzerzijds zou zijn, maakt ons dat ook weer onbekwaam om een toonbeeld te zijn van zijn genade. Want dan zijn we altijd ook nog een beetje toonbeeld van onze eigen goede werken.
Ja, ja.
Hebben jullie dat nog?
Sola gratia.
Precies. Kijk, dat zie je, dat kan in het Latijn ook. Dan ziet u, dat is traditie. Alleen uit genade. En daarom staat er ook, want uit genade zijt gij zalig geworden. Niet uit wat anders. Uit geloof alleen, zei Romeinen 3, hè? Volgens Luther tenminste. Maar hij had gelijk, dat staat er. Ja. Ja. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. Zijt gij zalig geworden? Dat begrijpt u toch, hè? Wat nou we toch plechtig doen, Dit is een ellipsis. Dat betekent een weglating. Dat wil zeggen, er worden woorden weggelaten omdat ze vanzelfsprekend zijn, maar als je het goed wil lezen, moet je ze invullen. Aanvullen eigenlijk, hè. Een ellipsis, ja. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. En als je dat weglaat, dan wordt het gewoon weer. En niet uit u. Zijt gij zalig geworden. En dan. Het is Gods gave. Wat? Dat gij zijt zalig geworden. Dat gij zijt. Nee. Nee, daarom doe ik dat ook zo nadrukkelijk. Niet om interessant te doen. Maar men heeft er wel van willen maken dat die uitdrukking het is Gods gave, dat slaat op geloof. Zo van dat geloof moet je door God gegeven worden. Dat wordt met name op dit vers, ja. Je hebt nog een ander vers, dat is 1 Korinthe 12 natuurlijk. Waar geloof gerekend wordt tot de geestelijke gaven. Maar die telt al sowieso niet mee, omdat het daar gaat om gaven die aan gelovigen gegeven worden. Dus dan zijn ze er eerst al. Dus die valt dan af. En hou je deze tekst over. En dan maakt men dan van geloof, het is Gods gave. Nu is het zo dat volgens de grammatica in het Grieks dat onmogelijk is. Dat het is Gods gave kan niet slaan op geloof. Dat heeft iets te maken met of het een onzijdig woord is of een vrouwelijk woord of weet ik veel wat. Dat kan helemaal niet. Maar in het Nederlands zou je dat dan zo, zonder die kennis zou je dat dan zo kunnen constitueren. Maar dan zeg ik nog, ook al weet je daar niks van heel dat Grieks niet, dan nog, je leest het Nederlands en je vult die ellipsissen aan, zal ik maar zeggen, die weglatingen. Wat overigens een volstrekt Bijbelse stijlfiguur is. Dat komt zo vaak voor. Met name in de psalmen. Komt zo ontzaglijk veel voor. Niks bijzonders. Maar als je die invult, dan weet je precies waar het over gaat. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. En dat het is Gods gave, dat is hetzelfde weer als uit genade zijt gij zalig geworden. Het kwam niet uit ons, maar het kwam uit God. Bovendien, los van die discussie omtrent dit vers, als je het uitlegt alsof er zou staan dat God dat geloof geeft, dan heb je nog, ik schat enige honderden, maar dat is een schatting, andere schriftplaatsen, waarin je aldoor maar leest dat God de mens oproept om nou eindelijk eens een keer in hem te geloven. Te vertrouwen op zijn woord. En als hij degene is die dat geloof moet geven, dan is hij wel erg hypocriet bezig, die God. Ik bedoel, dan, als je dat vers dus zo wil lezen hier, dan heb je een heel groot deel van je Bijbel zo zonder meer aan de kant gesmeten. En ik zeg het met opzet een beetje grof. Want ja, zo is het nou eenmaal. Dit is ook niet wat er staat. Wat er staat is, het is alleen maar uitsluitend genade. En geloof is niks anders dan je vertrouwen stellen op de genade die God aanbiedt. En niet meteen zeggen, dat kan toch zomaar niet. Dat kan zomaar wel, God biedt het aan. Alsjeblieft, kost niks. En demonstreert zelfs zijn genade. En dus staat het nu alsnog, niet uitwerken, en nog blijven invullen, niet uitwerken, zijt gij zalig geworden. En hier moet de klemtoon liggen, op uit. Niet uitwerken als grondslag voor de zaligheid. Want dan zou iemand in zichzelf kunnen roemen. En dat is nou net niet de bedoeling. De bedoeling is dat het is tot roem, tot eer van God. Het is alleen maar zijn genade. Dus niet uitwerken zijt gij zalig geworden. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En ik heb in mijn Bijbel tot in vers 10 onderstreept. Tot goede werken. Want het is het tegenovergestelde van uit goede werken. We zijn niet uit goede werken zalig geworden, in de zin van zijn maaksel geworden, staat er dus achter, in de zin van wedergeboren zijn. Dat is niet uit onze werken, maar voor zover werken er iets mee te maken hebben, staat er, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. Dat wil zeggen, dat is het doel waartoe wij wedergeboren zijn. En dat dat zo is, staat er dan ook nog achter, namelijk welke God voorbereid heeft, goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in die goede werken zouden wandelen. En mocht dat dan nog onduidelijk zijn, dan moet ik u zeggen, nou ja, bij vers 10 zijn we weer terug in vers 1 en 2. En ook dat vind je heel vaak in de Bijbel terug. Een uiteenzetting die een cirkel vormt, dat wil zeggen, hij komt gewoon weer terug waar hij begon.
Cirkelredenering.
Hè? Nee, niet de cirkelredenering. De cirkelredenering, dat is zoiets als even schaak en zo, hè. Dat, dan blijft hetzelfde gebeurd verder. Je komt nergens. Nee, het punt is dat iets neergezet wordt en daarna wordt er wat over verteld en dan komt hij uiteindelijk weer uit. Dat wil zeggen, een sluitende redenering wordt het dan, hè? Maar die structuur kom je vaak tegen. Ja. Ook die figuur die vaak voorkomt, die zogenaamde introversie, die... Ja, die komt ook uit waar hij begon. Die eindigt waar hij begon. Intussen wordt er wat uiteengezet, maar hij komt terug. Het laatste vers van een psalm is vaak weer hetzelfde als het eerste vers van een psalm. Om maar eens wat te noemen. Zoiets. Maar dat heb je hier ook. Want dit gedeelte begint immers met... Hij heeft u, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde... En die zin wordt niet afgemaakt, want er komt een tussenzin. Maar als die afgemaakt wordt, heet het levend gemaakt. Of mede opgewekt. Staat verderop. Maar die eerste zin begint zo. Hij heeft u, omdat gij dood waart door misdaden en zonde, hij heeft u levend gemaakt. Hoezo misdaden en zonde? Nou, dat zijn die misdaden en zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt. Vroeger. Misdaden en zonde. Na de eeuw deze wereld, dat is iemand, hè? De eeuw deze wereld. De aion van deze kosmos, ja. Maar hij heet ook na de overste van de macht der lucht. Hij heet trouwens ook de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. We hebben daar gewoon één woord voor, de duivel. Of Satan, als het Grieks, als het Hebreeuws moet wezen. Maar heb u gelezen wat daar staat? Misdaden en zonden waarin wij eertijds gewandeld hebben. Maar het waren misdaden en zonden naar de eeuw deze wereld. Naar Satan dus. En dus in de macht van Satan. Onder welke wij allen eertijds verkeerd hebben. Vers 3. Doende de wil des vleeses... En der gedachten. Dus ook de grote denkers vielen in diezelfde problematiek. Deden werken van de Satan. Werken der duisternis heet het trouwens ook bij gelegenheid. En deze pericoop eindigt met dat we uit genade zijn zalig geworden. Maar nu tot goede werken. Wij zijn zijn maaksel, namelijk we zijn met Christus levend gemaakt... Maar nu tot goede werken die God voorbereid heeft, in plaats van de duivel, opdat wij daarin zouden wandelen. Terwijl we eertijds gewandeld hebben in de misdaden en zonden naar de eeuw deze wereld enzovoort. Die heb je toch, hè? Die tegenstelling tussen die twee. Wij zijn wedergeboren tot goede werken, daar zouden wij onze levens mee vullen. Overigens staat het er heel algemeen. Er staat waarin wij zouden wandelen. Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Het is niet maar iets van dat we doen moeten of zoiets. Het is iets wat onze wandel, ons hele leven als zodanig bepaalt. Goede werken. En welke werken dat zijn? Nou, in het algemeen hoef ik toch niet uit te leggen dat het dan werken zijn die in overeenstemming zijn met de wil van God. En als je de wil van God kent, die hebben we net uitgelegd ongeveer, dan weet je ook welke werken dat zijn. Dat zijn dus inderdaad in de eerste plaats die dingen die verband houden met het betrachten, het bewaren van de waarheid. Het woord van God, daar gaat het primair om. En als u daarna wil weten hoe dat dan in de Bijbel beschreven wordt, goede werken, dan moet ik u zeggen, ik heb nergens gevonden dat ze gespecificeerd worden, bij name genoemd, behalve dan algemene uitspraken over doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet. Dat vind je wel, hè. De liefde zij ongeveinsd, hebben het afkeer van het kwade, hangt het goede aan, breekt jezelf het niet beminder, geeft de toorn plaats. Dan weet je veel wat, liegt niet tegen elkander, want gij zijt elkanders leden. En indien iemand wat te vergeven heeft, en iets tegen een ander heeft, vergeven en dat soort dingen meer. Of dat valt in de categorie goede werken, waarschijnlijk wel. Maar ik zal u de uiteenzetting besparen, ik heb trouwens toch al geen tijd meer. Maar ik geef u twee schriftplaatsen. De eerste en de laatste die ik in mijn Bijbel vind, waarin goede werken zo genoemd worden. Waar de term dus voorkomt, hè? Goede werken. De eerste is van Matteüs 5, vers 16. En de andere is 1 Petrus 2, vers 12. Dan heb ik dat vast opgeschreven. En Matteüs 5, vers 16. Dat is dus de eerste plaats in het Nieuwe Testament waar de term goede werken voorkomt. Matteüs 5, vers 16 zegt: laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, uw licht. Maar licht is toch al wat openbaar maakt, is toch waarheid? Ja, licht en waarheid, dat is een synoniem, ja. Jazeker. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien. En als resultaat van uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. En voor vanavond is de conclusie uit het vers: goede werken zijn werken waardoor de Vader verheerlijkt wordt. Omdat het iets met licht en waarheid te maken heeft, dat hebt u inmiddels ook wel begrepen dus. En de laatste schriftplaats waar het term voorkomt is in 1 Petrus 2, vers 12. Houd uw wandel eerlijk. In de Statenvertaling is dat hetzelfde als eerbaar, dus met ere. Eervol is weer een beetje te overdreven, denk ik. Eervol is zo vol. Maar met ere. Houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, laatste keer dat het hem voorkomt in de Bijbel, zij uit de goede werken die ze in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. En ik concludeer dus weer: goede werken zijn werken waarin God verheerlijkt wordt. En verder nodig ik u alle uit om dan die term goede werken eens op te zoeken. Als u die gelegenheid hebt. Met een trommeljes wordt dat wat moeilijk, maar met een computer gaat het razendsnel. En vergeet dan ook niet goed werk. Enkelvoud. Zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Mijn voeten gezalfd als teken van mijn opstanding, onder andere dan. Hè? En zo verder. Of Dorcas was vol van goede werken en aalmoezen. Aalmoezen valt ook in de categorie goede werken. En vrouwen zouden zich versieren niet in vlechtingen des haars, maar door goede werken. Sterker nog, wie eens opzieners aan begeert, begeert een
goed werk.
Met een ander woord, maar goed werk. Treffelijk is ook goed, hè? Nou ja, en je hebt natuurlijk, om niet te vergeten, Titus 2, vers 14. Waar ook het tegenwoordige werk van Christus wordt samengevat. Titus 2, vers 14. Waar staat dat hij zich voor ons heeft overgegeven, dat hij zich een eigen volk zou reinigen. U weet wel, de heidenen bezoeken om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat was Jacobus in Handelingen 15 en Titus 2 vers 14. Hij zou zich een eigen volk reinigen, staat er, meen ik. En dan ijverig in goede werken. Dat wil zeggen, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft. En Titus 3, als u daar toch bent, vers 1. Wij zouden zijn tot alle goed werk bereid. En 3 vers 8 van Titus, we zouden zorg dragen, althans Titus zou zorg dragen om alle goede werken voor te staan. En zelfs vers 14 nog, goede werken voor te staan tot nodig gebruik. En dan hebben we nog tot opscherping der liefde en tot goede werken. De eerste die hier naar voren rent, die krijgt van mij een blaadje met het lijstje. Zeg ik wel eens. Maar ja, ik weet niet hoeveel schriftplaten het zijn, maar een stuk of 25, denk ik, heb ik hier zo. En ze demonstreren dat dat wel degelijk belangrijk is. Dit is waarmee wij onze levens zouden vullen, waar we ons op zouden richten. Dat is het doel, lazen wij trouwens, van ons leven feitelijk hier. Tegenovergestelde komt ook voor, want de Bijbel spreekt ook over boze werken. Die worden gekoppeld aan de boze. Dat is dus weer een ander woord voor de eeuw deze wereld. De overste van de macht der lucht, kortom de Satan. Boze werken. En het heet zelfs dode werken. In de zin van zijn dingen die niks betekenen. Die nergens toe dienen, nergens toe leiden. Die alleen tijd kosten, misschien ook wel geld ook nog, maar het levert in elk geval niks op. En soms heet het ook gewoon de werken des duivels. In Filippenzen komen we daar uitgebreid op terug. Want dat is de strekking van de Filippenzenbrief. Dat wij allemaal dienstknechten zijn. Dat wil zeggen, wij zijn het eigendom des Heren. En wij bevinden ons in een nederige positie. Er staat zelfs bij gelegenheid vernederde. Hetgeen bij ons dikwijls toch een negatieve klank heeft. Maar de idee van die nederigheid of die vernedering is simpelweg dat we laag staan in de rangorde. We staan namelijk onder Christus. En dat wij door hem getrokken zijn uit deze wereld en daar wel degelijk boven geplaatst zijn, dat is wel zo, maar dat is niet zozeer het thema, in het algemeen niet tenminste, van deze Filippense brief. Het thema is dat we in onze relatie tot God nederig zouden zijn. En dienstbaar zijn en zouden beantwoorden aan wat hij van ons verwacht. En dat dat mogelijk is, omdat hij ons daartoe bekwaam gemaakt heeft. 1. Omdat hij ons een voorbeeld gegeven heeft, dat is 2. En in de derde plaats natuurlijk, omdat hij ons daartoe ook het nodige verschaft. Die komt uit het burgerlijke wetboek, geloof ik, mevrouw. Hij geeft ons al wat daartoe nodig is. En het is belangrijk, omdat aan de andere kant van het verhaal, maar daar hebben we het volgende keer over, omdat aan de andere kant van het verhaal wij wel degelijk beloond zullen worden voor die goede werken. Want dat is de strekking van tot op de dag van Christus. En ik weet dat het nou weer gecompliceerd wordt, maar het is daadwerkelijk zo dat de Bijbel leert dat het resultaat van goede werken heet zaligheid, maar niet de zaligheid in de zin van men ontvangt eeuwig leven, maar zaligheid in de zin van men ontvangt loon na werken. En dat is wat onze leven zinvol maakt. Als het geen resultaat zou hebben voor de eeuwigheid, dan is het allemaal maar theorie. Praatjes voor de vaak, daar heb je allemaal niks aan. Begrijpt u wel? Vandaar dat je echt wel teksten kunt vinden waar de zaligheid gekoppeld wordt aan werken. Ook in Filippenzen bewerkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Maar de vraag is maar over welke zaligheid dat dan gaat. Dan wel welk aspect van de zaligheid. Want wedergeboorte, zijn maaksel zijn, is uitsluitend op grond van genade en door geloof. Maar loon, kroon, heerlijkheid ontvangen, zelfs aanstelling tot zonen, is afhankelijk van gebleken geschiktheid. Dat wil zeggen van gebleken onderwerping, gehoorzaamheid aan onze Heer. En ik weet wel dat sommigen ervan schrikken, maar de andere kant is, je moet er gewoon heel blij mee wezen, want dat betekent dat je hier niet voor niks bent. En dat het leven dus toch zin heeft. En dat het zinvol is dat je de dagen die over zijn in het vlees, met dank aan Petrus, die heb ik formuleren, dat wij de dagen die over zijn in het vlees zouden de wil van God volbrengen. Dat is 1 Petrus 4 vers 3. Waar dat zo staat dan, hè. Het geeft je leven inderdaad zin. Maar dat is niet om wedergeboren te worden als resultaat van je goede bedoelingen en werken, maar om loon te ontvangen. Ik bedoel, wij zijn nu dienstknechten gods. Wij hebben een pond ontvangen. Ongeveer. We hebben een pond ontvangen en straks komt hij weder, roept ons tot zich. En dan is te hopen dat hij tot ons zegt, welaan, gij goede en getrouwe dienstknecht, enzovoort. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten, enzovoort. Over die zaligheid hebben we dan. Niet de zaligheid om een dienstknecht te kunnen worden, maar de zaligheid voor degene die dat al zijn. En dan onder het motto, de arbeider is zijn loon waardig. En vergis u niet, dan geldt inderdaad dat de Heer voor ieder van ons wat te doen heeft. Een plan heeft, vind ik altijd overdreven. Want soms wordt het zo gezegd. En ik vind het een beetje te plechtig om het zo te zeggen. Maar ik zeg niet dat het niet waar is. Hè? Hij heeft in ieder geval voor ieder van ons een loopbaan. En welke dat is, dat kan ik u niet vertellen. Dat moet je bij ondervinding leren, zegt de Bijbel. Maar daar hebben we het ongetwijfeld nog wel over. Maar het is nu de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat u ons verlost hebt uit de ijdelheid, de ledigheid, de zinloosheid van dit aardse bestaan. En dat u reeds nu ons daarboven uittilt, ons een hemels burgerschap hebt gegeven en inderdaad ons gemaakt hebt, bekwaam gemaakt hebt om te zijn dienaren van uw nieuwe verbond. Wij danken u daarom dat u onze handen vult, onze levens inhoud wil geven in de eerste plaats, onze handen als het ware, zodat wij inderdaad u zouden dienen de dagen die ons over zijn. Wij danken u daarom dat u ons onttrekt aan de zorgvuldigheden deze levens, aan al die dingen die in deze wereld op ons afkomen en die ook door u beschreven worden als ijdelheid. Maar u hebt ons gemaakt tot de gemeente van eerstgeborenen. En u bent in ons een goed werk begonnen dat u voleindigen zou tot op de dag van Christus. En daarom dragen we onszelf ook aan u op, Vader. Terwille van dit goede werk dat u in ons begonnen bent. En wij vragen u, Vader, wees u ons nabij. Plant u uw woord in onze harten. Opdat we van binnenuit naar de inwendige mens veranderd zouden worden en vernieuwd zouden worden van dag tot dag. Veranderd zouden worden in ons denken. En onze hoop en verwachting zouden stellen op u, maar ons tegelijkertijd ook afhankelijk zouden weten en stellen van u, die ons zulke rijke beloften gedaan hebt. Wij danken u dan ook dat we deze avond hier mochten zijn om dit woord te openen. Om ons af te zonderen tot op zekere hoogte van deze wereld en ons bezig te houden met dat onvergankelijke woord dat u ons hebt nagelaten. Met uw beloften, die in Christus ja en amen zijn, zodat wij zouden leren onze hoop te stellen op u en op die dag van Christus, wanneer we u eindelijk van aangezicht tot aangezicht zullen ontmoeten. Wees u daarom ons nabij, om Christus wil en uit de rijkdom van uw genade. Amen.